Welkom bij Vrouwen Buiten Zicht, daders en slachtoffers in turbulente Brabantse tijden. Een samenwerking tussen het Brabants Historisch Informatiecentrum en masterstudenten geschiedenis en actualiteit van de Radboud Universiteit. In deze zesdelige podcast onderzoeken zes historici de rol van vrouwen in alledaagse criminaliteit in oorlogstijd. Aan de hand van de persoonlijke verhalen duiken we het leven in van de gewone vrouw in Brabant tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, waarin zij soms dader en soms slachtoffer was.
Hij stond maar met zijn arm te wenken. Ik ben er naartoe gegaan, daar ik niets kwaad vermoedde. Toen greep hij naar mijn benen. Ik schopte naar hem bijna mijn klomp uit. Toen greep hij mij met mijn handen. Hij draaide mij op mijn rug.
In deze derde aflevering van de podcast gaan we het hebben over een heftig onderwerp, namelijk seksueel geweld. Een zedenzaak uit de Eerste Wereldoorlog is onderzocht door historicus Stef Rovers. Aan de hand van deze casus zal hij ook meer inzicht geven in zedenzaken in het algemeen, de verschillen in seksuele normen tussen mannen en vrouwen die heersten, maar ook de economische situatie van Nederland in het begin van de 20e eeuw en tijdens de Eerste Wereldoorlog. Stef, welkom.
Hoi.
Kun je ons meenemen naar het begin van het verhaal?
Jazeker. Het is 13 december 1917. We zijn in Lieshout, een dorp in het zuidoosten van Noord-Brabant. En hier begint het verhaal dat twee hoofdpersonen kent. Johanna het slachtoffer en een nu nog onbekende dader. Johanna is geboren in 1898 in Meel, wat ook een dorp in Noord-Brabant is. Ze was de dochter van Johannes en Ardina en had daarnaast ook nog een oudere broer die Johannes ook Johannes heette. Haar vader was arbeider en haar moeder was naaister. Johanna is verder rooms-katholiek opgevoed en zij heeft in haar jeugd op veel verschillende plaatsen gewoond. In maart 1917 strijkt ze dan met haar familie neer in Lieshout en hier zal haar iets verschrikkelijks overkomen. Op die bewuste 13 december 1917 wordt Johanna namelijk aangerand en verkracht. 3 dagen later doet haar broer aangifte bij de Rijksveldwachter. Dit is een ordehandhaver in de kleinere gemeente op het platteland voor de Tweede Wereldoorlog. De dag erna ging deze man samen met de gemeenteveldwachter uit Lieshout op onderzoek uit.
Nou, dat is inderdaad echt een heftig verhaal. Hoe gewoon of uniek was het dat een vrouw aangifte deed in die tijd tegen seksueel geweld?
Nou, ik heb me dit ook zelf sterk afgevraagd. En deze zaak bleek niet uniek te zijn voor die tijd. Er zijn rechtszaken in het zuidoosten van Noord-Brabant bekend uit de 19e eeuw, die ook gaan om aanranding of verkrachting. Sterker nog, richting het einde van de 19e eeuw nam het aantal aangiftes wegens seksueel geweld in deze regio toe. Dit zou verband kunnen houden met het beschavingsoffensief dat in die eeuw op gang kwam. Een belangrijke kanttekening hierbij is wel dat alleen de gevallen bekend zijn waarbij daadwerkelijk aangifte werd gedaan. Dus het is mogelijk dat dit veel vaker voorkwam, maar dat de vrouw geen aangifte deed. En hiervoor hadden ze goede redenen. Daar zal ik later nog op terugkomen. Maar voor nu is het dus belangrijk dat aan het begin van de 20e eeuw dit niet uniek was.
Nou, je geeft aan dat de broer van Johanna aangifte heeft gedaan. Vervolgens zijn de veldwachters een onderzoek gestart. Maar wat hield dit onderzoek precies in?
Nou, de veldwachters gingen een aantal personen ondervragen waarvan zij een procesverbaal hebben opgesteld. Dit procesverbaal is opgesteld op wit lijnspapier. En het handschrift van de Rijksveldwachter is redelijk netjes, waardoor het ook goed leesbaar is. De eerste personen die zij ondervroegen waren Johanna en haar moeder. Zij vertelden dat op de ochtend van 13 december een man bij hun thuis langskwam met zijn koopwaar. De moeder had aan hem toestemming gegeven zijn fiets bij het huis te plaatsen. En zowel Johanna als de moeder wisten niet hoe deze man heette, maar de moeder wist nog wel dat hij uit Helmond kwam. De man is vervolgens met zijn koopwaar op pad gegaan en rond 1:10 is Johanna door haar moeder op pad gestuurd om vlees te halen. Onderweg ter hoogte van het huis van een zekere familie Dekkers kwamen ze de koopman tegen. Ze hebben toen samen een stukje gelopen en verderop bij het huis van de weduwe Smit bood de man Johanna 10 gulden aan om met hem mee de bos in te gaan. Zij weigerde dit en liep snel verder terwijl de man met zijn koopwaar het huis van de weduwe binnenging. Nou, na vlees te hebben gehaald liep Johanna langs dezelfde weg weer terug en zag ze de koopman in de akker staan bij een heg. Hij wenkte naar haar dat ze moest komen. En zij zag daar gek genoeg het kwaad niet van in. Toen zij daar aankwam, trok de man Johanna aan haar benen naar de grond en heeft hij haar aangerand en verkracht. Johanna heeft niet om hulp geroepen.
Omdat ik dat niet kon. Omdat hij zijn hand op mijn mond hield. en ik was geschrokken.
Nadat het voorbij was, is Johanna naar het huis van haar tante gegaan, waar naartoe die man haar gevolgd is. En vervolgens ging zij naar huis, maar durfde daar in eerste instantie niet te vertellen wat er was gebeurd.
En heb je enig idee waarom Johanna niet durfde te vertellen wat er was gebeurd?
Nou, Johanna kwam rond 12 uur thuis en de moeder vertelt dat ze er slordig uitzag en nauwelijks sprak. En dit laatste is niet heel verrassend, aangezien de dader zo brutaal is geweest om niet veel later nog langs te komen en tot 2 uur 's middags te blijven zitten. Hij bood de moeder van Johanna een jak aan, en dat is een bovenkledingstuk voor vrouwen. Dit deed hij voor 2 gulden, maar zij kon het niet betalen. En vervolgens mocht de moeder het dan gewoon zomaar hebben. Toen de man vertrokken was, sprak Johanna eindelijk weer.
Moeder had hem de jak maar mede laten nemen, want die heeft hij hier gelaten, omdat hij veiligheid met mij heeft uitgehaald.
Naar aanleiding van hun verklaringen waren de veldwachters nog benieuwd waarom ze niet eerder aangifte hebben gedaan en of Johanna goed was onderwezen wat betreft de kuisheid. De moeder gaf aan dat ze eerst niet wisten wat ze ermee aan moesten. Verder heeft de moeder Johanna goed onderwezen, maar zij is in haar woorden niet zo goed bij het hoofd als vele anderen. Dit komt doordat Johanna zenuwtoevallen heeft gehad. De veldwachters namen vervolgens het hemd van Johanna in beslag, omdat daar nog bloed en nattigheid op zat, ter hoogte van het geslachtsdeel. En Johanna laat aan hun de plek zien waar het was gebeurd. Op die plek in die akker waren sporen van een worsteling te zien en afdrukken van tenen van schoenen in het zand, alsof iemand op zijn knie had gezeten. En deze afdrukken waren ook nog met kracht ingeduwd. Daarnaast leek het ook nog alsof iemand op de grond had gelegen.
Oké. En je geeft ook aan dat de moeder van Johanna verklaarde dat ze niet gelijk aangifte hebben gedaan, omdat ze eerst niet wisten wat ze ermee moesten doen. Waarom zouden Johanna en haar moeder in eerste instantie getwijfeld hebben over de aangifte?
De invloed die een aangifte wegens seksueel geweld kon hebben op de reputatie van het slachtoffer is mogelijk de reden waarom Johanna en de moeder twijfelden om aangifte te doen. Van vrouwen werd aan het begin van de 20e eeuw namelijk veel minder getolereerd op seksueel gebied dan van mannen. Vrouwelijke slachtoffers stapten bijna niet naar de politie omdat ze bang waren dat zij de schuld zouden krijgen vanwege de dubbele standaard die heerste. De meeste slachtoffers waren daarnaast ongehuwde vrouwen of meisjes. Zij bevonden zich vaak alleen op de heide, in het bos of langs een openbare weg. En dit was ook het geval bij Johanna. De seksuele reputatie van een jonge, ongehuwde vrouw was bijzonder gevoelig toen. Want deze reputatie van de dochter werd gezien als een vorm van kapitaal. En dit was ook zo onder de lagere sociale groepen. Om uitzicht te houden op een goed huwelijk werd zij daarom beschermd. En zo bleef haar naam op seksueel gebied onbesproken. Dus dat Johanna en haar moeder twijfelden was volstrekt begrijpelijk.
Ja, zo'n dubbele standaard, dat klinkt eigenlijk een beetje te bizar voor woorden. Johanna en de moeder zijn dan ondervraagd, maar zijn zij de enige die zijn ondervraagd?
Nee, zeker niet. De dochter van de eerder genoemde weduwe Smits vertelt nog dat ze Johanna rond 10:50 heeft zien aankomen met een man. Maar verder weet ze eigenlijk vrij weinig. Ook Johanna Manders, de vrouw van de vleesverkoper, is ondervraagd. Zij vertelt dat Johanna rond 10:50 bij hen is gekomen. En daar vertelde Johanna dat een man haar 10 gulden en een jak had aangeboden om mee de bos in te gaan. Waarop mevrouw Manders gekscherend zei dat zij ze wel verdiend zou hebben. Met alle informatie die ze dan hebben gaan ze op zoek naar de dader. Eerst pakken ze de verkeerde persoon op, maar uiteindelijk vonden ze de man, zoals de dader van seksueel geweld eigenlijk toen altijd een man was, die Johanna identificeerde als de dader. Hij heette Wilhelmus.
Zo, we hebben eindelijk een dader. Wat weten we eigenlijk van Wilhelmus?
Wilhelmus is geboren in 1882 in Boekel. Hij is het tweede kind van Johannes en Johanna van 8 kinderen in totaal. Wilhelmus werd rooms-katholiek opgevoed en werkte in eerste instantie als opperman. Dat is de assistent van een metselaar of stratenmaker. Al gauw trad hij in de voetsporen van zijn vader en werd koopman. In 1903 trouwde Wilhelmus met ene Hendrika en zij verhuisden samen naar Helmond. Voor deze gebeurtenis in december 1917 kregen zij samen 6 kinderen... waarvan er al 2 helaas op jonge leeftijd stierven. Verder bleek de man niet bepaald een lievertje te zijn geweest. Voor zijn arrestatie had Wilhelmus al zeker 11 keer in de gevangenis gezeten voor uiteenlopende misdrijven. Ik heb hier een lijst voor mijn neus met mishandeling, wederspannigheid, smokkelarij, dronkenschap, stroperij, burengerucht en vernieling. En de straffen liepen hier vooruiteen van 3 dagen tot wel 5 maanden.
Klinkt als een man die flink wat op zijn kerfstok heeft.
Jazeker. En na zijn aanhouding werd Wilhelmus ondervraagd. Hij erkende met Johanna over de weg door de akker te zijn gelopen. maar ontkende 10 gulden of een jak aangeboden te hebben en haar verkracht te hebben. Wilhelmus werd vervolgens vastgezet. Er was namelijk een mogelijkheid dat hij zou vluchten en het misdrijf zou herhalen. Wilhelmus kwam terecht in het Huis van Bewaring in Roermond, waar hij zijn tijd uitzat tot de rechtszaak van 19 februari 1918 voor de rechtbank van Roermond.
Dus we hebben nu verschillende getuigenverklaringen, sporen in een akker, het hemd van Johanna en een verdachte met een criminele achtergrond. We hebben dus heel veel aanknopingspunten, maar het kan nog niet rondgemaakt worden dat Wilhelmus daadwerkelijk de dader is. Het is dus nog niet genoeg voor een rechtszaak.
Dat klopt, en daarom werd het onderzoek van de Rijksveldwachter voortgezet. Ze sprak hier nog met Wilhelmina, de dochter van mevrouw Manders. Zij had Johanna zien praten met een onbekende man bij het huis van de weduwe Smits. Bij haar thuis vertelde Johanna vervolgens wat die man haar had aangedaan. Gerarda, de tante van Johanna, vertelde nog aan de Rijksveldwachter dat Johanna rond 11:30 bij haar thuis was gekomen. Daar vertelde ze dat een man haar naar de kant van de weg had gelokt en het met haar had liggen doen. Diezelfde man kwam daarop ook het huis binnen. Tot Johanna vertrok, zei de man geen woord. En daarna heeft hij nog geprobeerd zijn koopwaar aan Gerarda te verkopen en is vervolgens weggegaan. Begin januari is Johanna tevens onderzocht door een arts. Maar voor de volledige uitslag daarvan moeten we naar het procesverbaal van de rechtszaak van 19 februari. Deze werd achter gesloten deuren gehouden.
En wat houdt achter gesloten deuren precies in?
Normaal gesproken mag iedereen die het wil een zitting van de rechtbank bijwonen, maar in dit geval dus niet. Dit had te maken met het feit dat de rechtszaak zeer beschadigend kon zijn voor de reputatie van Johanna. Daarnaast had seksueel geweld in het zuidoosten van Noord-Brabant ook geen openbaar karakter. De mensen spraken er schande van en het onttrok zich daarom eigenlijk zoveel mogelijk aan het oog van de gemeenschap.
Dat is duidelijk. En wat heeft de arts over Johanna verteld in de rechtszaak?
De arts vertelde het volgende.
In het begin van de maand januari 1918 heb ik de getuige Johanna Ardina geneeskundig onderzocht en daarbij waargenomen dat het hymen gescheurd was. Een verse wonde was het echter niet en ik kan niet zeggen hoe lang de scheuring toen reeds geleden was. Bij het scheuren van het hymen ontstaat er een bloeding van geringe aard. Het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat het bloedvlekje in het hier aanwezige hemd van zodanige bloeding afkomstig is. Het is mij bekend dat de getuige Johanna Ardina aan epilepsie lijdt. Deze ziekte heeft gewoonlijk invloed op de verstandelijke vermogens der patiënten. Maar dat de genoemde getuige een verhaal, als zij thans doet, omtrent het tussen haar en de beklaagde voorgevallen zou verzinnen, acht ik geheel onmogelijk.
Dit is een zeer belangrijke omslagpunt in de zaak. Het geeft namelijk aan dat Johanna die 13 december 1917 in ieder geval seksueel contact heeft gehad. En de arts geeft natuurlijk aan dat het hem onwaarschijnlijk lijkt dat zij het verhaal verzonnen heeft. Tijdens de rechtszaak moesten verder de tante, moeder, Rijksveldwachter, Wilhelmina en Johanna ook nog getuigen. Maar zij vertellen daarin niks nieuws. En ook Wilhelmus kwam aan het woord.
Ik ontken het mij ten laste gelegde feit te hebben gepleegd. Wat getuige Johanna Ardina daaromtrent mededeelt, is geheel gelogen. Wel erken ik op 13 december 1917 desmorgens te Lieshout te zijn gekomen en met mijn waren erop uit te zijn gegaan. Kort achter mij kwam getuige Johanna mij achterop en haalde mij ongeveer ter hoogte van de woning van Dekkers in. Ik heb een eindje met haar opgelopen en gepraat, doch niets gezegd van een nieuw jak of 10 gulden als zij met mij door de bosje ging. Later, toen die getuige terugkwam, heb ik haar weer ontmoet. Ik had toen 3 kwartier tot 1 uur bij Dekkers voorgenoemd gezeten. Van de woning van Dekkers ben ik naar die van getuige Gerarda gegaan, niet andersom. In de akkers ben ik in het geheel niet geweest, steeds ben ik op de grote weg gebleven.
Opnieuw ontkende Wilhelmus en beweerde hij dat Johanna loog. Hij verschafte zichzelf ook een alibi, want volgens hemzelf was hij namelijk eerst 3 kwartier tot 1 uur bij de familie Dekkers geweest. En vanuit daar is hij om 11:30 met Johanna bij Gerarda aangekomen en niet andersom zoals Gerarda beweerde. Hiermee had hij een alibi voor het moment waarop Johanna zei verkracht te zijn. De rechtbank stelde de rechtszaak uit tot 14 mei 1918 en stelde een onderzoek in naar eventuele spermaresten op het hemd van Johanna en naar het alibi van Wilhelmus.
En leverden deze onderzoeken wat op?
Er zijn geen spermaresten gevonden op het hemd van Johanna, maar het onderzoek naar het alibi van Wilhelmus leverde zeker wel wat op. Jacobus Dekkers vertelde dat Wilhelmus pas rond 11:30, 11:45 bij hen thuis kwam en ongeveer 1/2 uur is gebleven. Jacobus wist verder zeker dat voor hij thuis kwam niemand in het huis is geweest, omdat zijn vrouw niemand binnenlaat als hij niet thuis was. Zijn vrouw Josina verklaarde vervolgens hetzelfde. Dit betekent dat Wilhelmus dus waarschijnlijk pas nadat hij bij Gerarda is geweest, naar de familie Dex is gegaan, zoals de tante van Johanna zelf ook al beweerde.
Het klinkt alsof Wilhelmus heeft gelogen over zijn alibi.
Daar lijkt het inderdaad op. En om een nog compleet beeld van die dag te krijgen, worden nog 3 getuigen ondervraagd. De eerste getuige is een landarbeider genaamd Josephus. Hij had Johanna die ochtend over de weg bij de actie zien lopen, samen met een man. Rond 1:00 of 11:00 zag hij haar alleen over die weg teruglopen. En halverwege stopte Johanna. Ze keek in de richting van de bossen en stapte van de weg af de akker op. Verder had Josephus die dag niemand gezien. Johanna's vader verklaarde daarnaast nog dat Wilhelmus rond 11:45 bij hun thuis was gekomen, maar hij heeft verder niet heel veel te vertellen.
De derde en laatste getuige was de kostganger die destijds in het huis van de ouders van Johanna verbleef. Deze man heette Benedictus en was een Belgische soldaat die net als vele andere Belgen tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland was gevlucht. Hier is in de eerste aflevering ook al meer over verteld. Benedictus was ook aanwezig toen Wilhelmus langskwam. Pas nadat Wilhelmus vertrokken was, vertelde de moeder van Johanna aan hem dat die man iets met zijn dochter had gedaan.
Naast deze ondervragingen gingen de veldwachters op spooronderzoek uit. De afstand van de knieafdruk tot de schoenafdruk van de tenen die zij in het zand hadden gevonden bleek 48 à 49 centimeter te zijn. Vervolgens heeft de Rijksveldwachter de afstand van de tenen van de schoenen tot de knieën van Wilhelmus gemeten. En ook dit bleek 49 centimeter te zijn. Dus deze afstanden kwamen ongeveer overeen.
Oké, we hebben dus een hele hoop getuigenverklaringen die in het voordeel spreken van Johanna. De verklaring van de arts over het hemd van Johanna en haar verhaal, het sporenonderzoek en een criminele verdachte die heeft gelogen over zijn alibi. Hebben ze hiermee dan genoeg bewijs voor een nieuwe rechtszaak?
Yes, voor de nieuwe rechtszaak van 14 mei moesten Johanna, Josina, Josephus en de veldwachters verschijnen. Zij vertellen alleen niks nieuws. Daarnaast werd Wilhelmus opnieuw ondervraagd en hij bleef bij zijn verhaal. Hij was 's ochtends Johanna tegengekomen, daarna naar het huis van de familie Dex geweest. Vanuit daar rechtstreeks rond 11:30 aangekomen bij de tante van Johanna. En later is hij nog naar het huis van Johanna zelf geweest, waar hij een jak had achtergelaten. 2 dagen na de rechtszaak werd Wilhelmus geconfronteerd met het verhaal van Jacobus en Josina. En toen erkende hij dat hij had gelogen. Hiermee verdween zijn alibi voor de tijdsperiode van 11:30 tot 11:30. Door de verklaring van Johanna en de andere getuigen en door wat de arts vertelde, was Wilhelmus voldoende beschuldigd bewezen voor verkrachting. In het vonnis van 28 mei wordt hij dan veroordeeld voor 2 jaar gevangenisstraf, minus de tijd in preventieve hechtenis.
Dat verhaal van het jak, dat blijft ook bijzonder. Waarom zou Wilhelmus die daar hebben achtergelaten?
Nou, zelf gaf Wilhelmus aan dat hij dit deed omdat de mensen aan wie hij het eerst wilde verkopen het jak te donker vonden. Mij lijkt echter dat hij dit jak dan ook nog wel aan iemand anders had kunnen verkopen en dat dit dus een smoesje was. De echte reden zullen we helaas nooit weten. Wat wel interessant is om een klein uitstapje te maken, is dat dit onderdeel van het verhaal ons iets vertelt over de economische situatie van zowel Wilhelmus als de ouders van Johanna. De moeder van Johanna had namelijk nog geen 2 gulden over om het jak te kunnen kopen. En om wat bij te verdienen woont een kostganger bij hun in. Wanneer we wat verder duiken in het verleden van de familie, blijken Johanna en haar broer ook een steentje te hebben bijgedragen aan het inkomen van het huishouden. In 1913 werkte Johanna voor een maand als dienstmeid. En haar broer heeft rond dezezelfde periode 10 maanden gewerkt als landarbeider in Zeeland. Aan het begin van de 20e eeuw en ook tijdens de Eerste Wereldoorlog die op dat moment nog in volle gang was, was de economische situatie in Nederland slecht. Dit is ook al gebleken uit de vorige aflevering. Er was ook een overvloed aan ongeschoolde arbeiders, zoals de vader van Johanna. En uit noodzaak deden zij zwaar en onaangenaam werk tegen zeer lage lonen. De familie van Johanna lijkt dus te hebben geleden onder deze moeilijke economische situatie van die tijd. Wilhelmus daarentegen lijkt als koopman relatief beter te hebben in deze periode. Indicaties hiervoor zijn dat hij blijkbaar zo met 10 gulden en een jak kon missen, terwijl ze bij Johanna thuis dus niet eens 2 gulden konden missen. Daarnaast werd Wilhelmus bijgestaan door een advocaat tijdens zijn rechtszaak, dus blijkbaar had hij genoeg geld om die in te huren.
Wat bijzonder dat er zo'n verscheidenheid aan informatie uit zo'n bron gehaald kan worden. Is het verhaal hiermee afgelopen?
Nee, zeker niet. Op 11 juni 1918 besloot Wilhelmus namelijk in hoger beroep te gaan. Deze laatste rechtszaak vond plaats op 20 augustus voor het gerechtshof van 's-Hertogenbosch, in tegenstelling tot de vorige 2 rechtszaken. Van deze rechtszaak is nog een kort procesverbaal overgebleven, maar door het kriebelige handschrift is dit zeer moeilijk leesbaar. Toch is het gelukt om hier nog wel iets uit te halen. Zo bleek er op 2 nieuwe getuigen te zijn, ene Antoon en iemand met een onleesbare naam. Antoon vertelde dat hij in het land werkte En Johanna toen een keer bij hem is geweest. Hij en waarschijnlijk andere arbeiders zouden toen vuile gesprekken met haar hebben gehad. En zij ging daarop in. De onbekende getuige gaf aan dat Johanna zich veelvuldig bezighield met jongens. Ze had gezien dat Johanna de kostganger in zijn broek pakte en een keer over zijn knieën ging liggen. Maar ook de gemeenteveldwachter beweerde opeens dat Johanna de naam had jongsgek te zijn en haar tante beaamde dit. In de rechtszaak lijkt Johanna zich dan ook te moeten verdedigen door te zeggen dat ze de handelingen die Wilhelmus gepleegd had met haar niet fijn vond en dat ze zich ook heeft verzet. En ook haar moeder beweerde dat zij nooit jongensgek is geweest.
Dit is een hele andere kant van Johanna waar we nog niet eerder over hebben gehoord. Hoe is dit te verklaren, denk je?
Dit kan twee verschillende verklaringen hebben. Door de lage tolerantie voor vrouwen op seksueel gebied deden sommige vrouwen juist bewust aangifte van seksueel geweld. Ondanks dat dit seksuele contact met onderlinge toestemming had plaatsgevonden. Jonge ongetrouwde vrouwen deden dit omdat ze bang waren dat het uitkwam of door angst voor een zwangerschap. Op deze manier probeerden deze vrouwen hun kansen op een goed huwelijk toch in stand te houden en hun eerbaarheid te redden. Volgens deze verklaring zouden Johanna en Wilhelmus dus met onderlinge toestemming seksueel contact hebben gehad en probeerde Wilhelmus de waarschijnlijkheid hiervan aan te tonen met die getuigenverklaringen. Een andere mogelijkheid is dat de dader de kwetsbare seksuele reputatie van vrouwen gebruikte om zich te verdedigen. De dader probeerde de vrouw neer te zetten als ongeloofwaardig door haar reputatie op seksueel gebied bewust in een kwaad daglicht te stellen. Ik zelf neig in dit geval naar de laatste verklaring. In heel het procesdossier is het seksuele gedrag van Johanna nooit ter sprake gekomen of betwist. Pas op het moment dat Wilhelmus een gevangenisstraf krijgt, verschijnen er nieuwe getuigen en verhalen over Johanna's reputatie als jongensgek. Mij lijkt het daarom dat Wilhelmus hiermee in een soort van laatste wanhoopsporing heeft geprobeerd Johanna en haar verhaal ongeloofwaardig te maken.
En is dit dan ook gelukt?
Ik heb helaas geen arrest kunnen vinden van het hoger beroep. Maar in het gevangenisregister van Breda staat dat Wilhelmus 1 jaar en 6 maanden moest zitten. Het lijkt erop dat het hoger beroep dus wel iets heeft uitgehaald.
Ben je er toevallig ook achtergekomen hoe het verder is gegaan met Johanna en Wilhelmus?
Jazeker. Johanna is in 1927 getrouwd en zou hierna ook nog 3 keer trouwen. Al haar mannen stierven voordat zij uiteindelijk stierf. En het lijkt erop dat ze verder geen kinderen heeft gekregen. Wilhelmus lijkt na zijn gevangenistijd uit de problemen te zijn gebleven. Voordat hij in 1937 stierf, 2 maanden nadat zijn vrouw was gestorven, werd hij nog een keer vader en trouwde 2 van zijn kinderen.
Volgende keer in Vrouwen Buiten Zicht.
Nou, voor ons ligt een procesverbaal uit het archief van de gemeentepolitie in Os. Het gaat om het procesverbaal van Alida. Alida is een jonge vrouw, eigenlijk een meisje nog, van 16 jaar oud. In de maanden juni en juli van 1940 kocht zij op rekening van verschillende gezinnen bij verschillende winkels producten. Ze heeft alleen niet van deze families de opdracht gekregen om deze producten op rekening te kopen.